De vorige keer zijn wij blijven steken in Romeinen 5, in de versen 15 tot en met 19. Dat zijn die versen waarin Adam vergeleken wordt met Christus. Dan wel Christus wordt vergeleken met Adam, het is maar hoe je dat wil zeggen. En in die verzen, om het dan even aan het begin van de avond in het algemeen te zeggen, in die verzen wordt een vergelijking gemaakt tussen Adam en tussen Christus. En er wordt letterlijk gezegd aan het einde van vers 14 dat Adam een type is, dat staat er zelfs letterlijk in het Grieks, einde van vers 14, welke een voorbeeld, typos, type, afbeelding, afdruk, wat voor woorden je daar maar voor wil gebruiken. Welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Adam is namelijk een type, een voorbeeld van Christus. En dan is de vraag, op welke wijze is Adam nou een type van Christus? Want Adam die zondigde toch, dat was toch juist helemaal verkeerd. En door Adam zitten wij met de ellende. Want door Adam zijn wij ook allemaal tot zondaars gesteld. Hoe kan dat nou een uitbeelding zijn van het werk van de Heer Jezus Christus? En het antwoord daarop is, het is een negatief type. Het is een omgedraaid type. Negatieve, ja. Een negatief type. Alles wat bij, nou niet alles, maar datgene wat bij Adam fout ging, om het even simpel te zeggen, datgene wat bij Adam fout ging, dat ging bij de Heer Jezus Christus goed. Dat is de simpele gedachte. Nog meer. Adam was een zondaar, of werd hij tot zondaar? Leuke discussie, was hij een zondaar of werd hij een zondaar? Nou ja, maakt niet zoveel uit voor nu. Op een gegeven moment was Adam een zondaar. En de Bijbel leert dat alle mensen die uit Adam voortkomen, dat die zondaren zijn. Op grond van hun geboorte. En ook allemaal sterven. Maar dat stond al in vers 12. Maar daar ga ik nu niet verder meer op in. Maar door Adam zijn alle mensen gestorven. En door Christus. Nou, wat vul je dan in? Zijn alle mensen levend? Ja, dat staat ongeveer in vers 18, hè? Het beruchte vers wat misbruikt wordt door degene die de leer van alverzoening aanhangen. Er staat, zo dan, vers 18, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardiging, of rechtvaardigmaking, des levens. Over alle mensen. En vorige keer zijn we daar wat uitgebreider op ingegaan. En hoop ik voldoende te hebben laten zien dat alle mensen niet per se hoeft te betekenen alle mensen. Dat is een beetje vreemd, hè? Ja, vorige keer heb ik het voorbeeld gebruikt. Als je mensen uitnodigt op je bruiloft en je nodigt 100 man uit en ze zijn er allemaal, dan zijn alle mensen op jouw bruiloft gekomen, maar niet de hele wereld is op jouw bruiloft gekomen. En in de vergelijking met Adam en Christus betekent het gewoon, iedereen die uit Adam voortgekomen is, die sterft, die is een zondaar en die sterft, dat zijn allen. En allen die in Christus zijn of uit Christus voortkomen, want dat kan je op beide manieren zeggen, dat maakt niet zo heel veel uit. Iedereen die deel heeft aan Christus, die wordt rechtvaardig verklaard. Die ontvangt nieuw leven. En wordt van Gods wegen niet meer beschouwd als een zondaar. En die gedachte, die vormt zich hier in Romeinen hoofdstuk 5. En dat is wat de apostel Paulus naast elkaar zet. Adam en Christus. En in de versen 15 tot en met 19 benadrukt Paulus steeds een bepaald aspect van dit wat ik nou net verteld heb. Dat benadrukt hij ervan. En dat is moeilijk, is heel gedetailleerd. Dat moet je heel goed lezen. Maar daarom vertel ik eerst de grote lijn. En de grote lijn is, er bestaan twee soorten mensen. Ja, Adamieten en christenen. En alle mensen zijn Adamieten. En dan bedoel ik ook letterlijk alle mensen. Die stammen allemaal af van Adam. En iedereen die een gelovige geworden is, die heeft deel gekregen aan het leven van Christus. En die heeft dus, zoals we dat dan noemen, twee naturen. Dat is nou eenmaal de uitdrukking. De oude mens en de nieuwe mens. Dat is de Bijbelse uitdrukking. Want het woord natuur vind je niet letterlijk zo. In ieder geval niet in de Statenvertaling. Maar je hebt twee mensen, twee soorten mensen. Je hebt oude mensen en nieuwe mensen. Dat heeft niet te maken met leeftijd. Eigenlijk ook nog wel. Hè? De oude die komt eerst. Het oude wordt weggenomen. Het nieuwe komt ervoor in de plaats. Maar een gelovige, en dat is de moeilijkheid er misschien van, een gelovige die bezit niet alleen die natuur van Adam. Die is niet alleen een zondaar die sterfelijk is. Maar die is ook rechtvaardig en heeft eeuwig leven. En die beide dingen bestaan in het leven van een gelovige naast elkaar. En de troost is, om dat dan maar direct te zeggen, de troost is dat alles wat het leven van Adam voortbrengt, dat verdwijnt. En nog troostvoller misschien, is dat alles wat Adam voortbrengt, dat geoordeeld is door de Heer Jezus Christus. En consequentie daarvan, dat God dat niet rekent. God ziet dat niet. God heeft het namelijk dood verklaard. En dat is wat wij ook zouden doen. Maar dat komt in hoofdstuk 6. Hè? Daar wordt er gezegd, ja, maar wij zijn toch gestorven. En met Christus opgewekt. Hoezo, dat oude zondige leven? Wat heb je daarmee nodig? Niet in de zin van, je moet nou niet meer zondigen. Maar eigenlijk wordt er dan gezegd, waar heb je het over? Hoezo, zondig leven? Wie rekent daarmee? Ja, wij onderling, omdat we dat van elkaar zien, uiteraard. Maar God niet. En dat is wat wij moeten leren. Maar die praktische toepassing daarvan, die volgt in hoofdstuk 6. En eerst worden die verschillende aspecten van Adam en Christus worden naast elkaar gezet. En daar zijn we, vers 15 en 16 hebben we, dacht ik, daarin behandeld. En toch neem ik de draad maar even op vanaf vers 15. Want anders val je echt midden in het verhaal. En dat is denk ik nog slechter te volgen dan dat het nu al misschien te volgen is. Ja, omdat het nou eenmaal ingewikkelde zinnen zijn, ingewikkelde zinsconstructies, is het nou eenmaal lastig. Dus dan beginnen we toch maar even in vers 15. En ik doe het niet te uitgebreid, want het kost te veel tijd. En vorige keer ben ik er ook al enigszins op ingegaan. Er staat in vers 15, doch niet. En daar begint het al, dat woordje niet. Want er wordt een vergelijking gemaakt, maar er wordt gezegd, nee, het is niet gelijk. Nou, dat is vreemd. Als je een vergelijking maakt die niet gelijk is, wat heb je er dan aan? Nou ja, dat niet betekent dat het exact het tegenovergestelde was. Wat bij Adam negatief ging, ging bij Christus juist positief. En daarom staat er, het is niet zoals bij Adam, het is niet gelijk de misdaad. En toch zit er overeenkomst in. Want staat er, doch niet, zoals met de misdaad, zoals met Adam, alzo is ook de genadegift. Ook de genadegift staat er, hè? Dat betekent dat het toch gelijk is in bepaald opzicht. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één, indien door de misdaad van Adam, velen gestorven zijn. En de rest kan je zelf invullen. Alzo is door een rechtvaardige daad van één. Ja, dat staat er niet hoor. Ongeveer wel. Maar dat kan je gewoon zelf invullen. Door de misdaad van één zijn velen gestorven. Andere kant van het verhaal is, door de rechtvaardigheid van één zijn velen levend geworden of hebben leven ontvangen. En als je die zinnen dus wil begrijpen, dan is het handig om dat eerst eruit te filteren, die hoofdzin. Dan kan je daarna die losse onderdeeltjes nog verder invullen. Dat maakt het wel interessant hoor, ik vind het wel toch wel interessant. Hè? Ik weet niet, kom je in de Bijbel veel tegen, dan vormt zich een zin. En dan kan je bij wijze van spreken kan je de rest afplakken, want je weet wat er verder gaat volgen. Maar dat volgt er dan niet. En dan moet je altijd afvragen, hé, die gedachte wordt wel degelijk ontwikkeld, maar de nadruk wordt gelegd op iets anders. Bijvoorbeeld hier dan, hè? Er staat, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, dan zou je verwachten dat er staat, door één rechtvaardige daad, of door de rechtvaardige daad van één, zijn velen levend geworden. Maar wat wordt er gezegd? Zo is veel meer de genade Gods. Genade is iets wat je krijgt zonder dat je het, wat je niet verdiend hebt. En de gave, wat betekent een gave? Een cadeautje. Is hetzelfde. Dus er staat de genade Gods en de gave door de genade, staat er nog een keer. Die daar is van één mens, dan komt wel de vergelijking tussen de ene mens Adam en de ene mens Christus. En die is overvloedig geweest over velen. En dan zou je de vraag moeten stellen, wat houdt die genade dan in? Leven. Maar wel ten eerste met een hoofdletter L en ten tweede leven in overvloed. Niet statisch leven. Zo van, we hebben eeuwig leven ontvangen. Of we zullen, als we sterven, zullen we leven ontvangen. Maar leven in de zin dat het ook geleefd wordt. Zoals Adam in ons ook leeft. Door middel van de zonden en de misdaden en de ziekte en de dood. Dat leeft allemaal in ons, dat komt allemaal tot uiting. Ik bedoel, als je naar de dokter moet, dan is dat een gevolg van het leven van Adam in ons. Dus al dat soort dingen. Dat vind je in het leven van Christus in ons ook terug. Het leven van Christus in ons is niet een statisch iets wat we één keer hebben ontvangen en daarna zien we dan wel weer. Nee, dat is een leven wat ook daadwerkelijk geleefd zou worden. En die gedachte, zoals gezegd, wordt in de volgende hoofdstukken ontwikkeld. En dat is toch wel aardig om dat soort dingen eens een keer te noemen. Omdat, zoals gezegd, die zin die breekt af. En je kan het zelf verder invullen, maar het staat er dan niet. En de nadruk komt dus te liggen in dit verband op de genade Gods. En dan kan je wel zeggen, ja, het staat er niet, maar ja. Staat niet in dit vers dat wij door Christus leven hebben ontvangen. Ja, wordt wel gesuggereerd, ja. Dat is nou eenmaal taal, zo werkt het nou eenmaal. En dit is een mooi stukje taal. Dit is, dit kan je toch wel kunst noemen, dit soort dingen. Door de misdaad van één zijn velen gestorven. En door die grote overvloedige rijkdom van Gods genade hebben wij leven ontvangen. En dat is door één mens. Door Christus namelijk. En het andere aspect wat hierin zit, waar de nadruk op wordt gelegd, is door één mens komt het tot velen. Via Adam komt de dood tot veel mensen. En door de Heer Jezus Christus komt het leven tot veel mensen. Dat is wat hier ook benadrukt wordt. Want ja, dat kan je vragen. Hè? Is het zo dat er velen zijn aan wie de genade betoond wordt? Zijn er velen die eeuwig leven ontvangen? Het is een relatief. Ik stel die vraag om aan te geven dat het een relatief begrip is. Zijn het te veel? Nou ja, we zitten hier maar met 7 man. Ze is niet, ja. Dan zeg ik niet dat de rest van Groningen geen eeuwig leven heeft ontvangen. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel maar aan te geven dat... Oh, sorry. Eva zit er ook nog. Ja, acht. Ja. Ik bedoel maar aan te geven, in de Bijbel zijn de gelovigen altijd een minderheid. Dus het zijn altijd weinigen. Zijn er niet veel. Ja, zijn het er nou veel of zijn het er nou weinig die geloven? Nou ja, als je alle gelovigen... Wat zeg je? Ja. Als je ze één voor één telt en je zet ze bij elkaar en dan zijn het er zoveel miljoenen, miljarden, of weet ik veel, van de afgelopen 2000 jaar, ik roep maar wat. Ja, die komen allemaal op je bruiloft. Ja, dan zijn het te veel. Maar als je dit afzet tegen de wereldbevolking, ja, dan is het de minderheid. Dus dit is met die begrippen veel en weinig. Wordt namelijk contrast gesteld, hè, tussen die ene die iets gedaan heeft wat vele gevolgen heeft. En de misdaad van Adam heeft als gevolg dat er velen gestorven zijn. Ja, wat heet, allen zijn gestorven. Die uit Adam voortkomen. En er staat dat door Christus velen zijn die eeuwig leven hebben ontvangen. En dat is ook op grond van wat die ene mens gedaan heeft. Zijn het er velen die leven hebben ontvangen? Zijn het dan ook allen? Ja, het zijn wel allen die in Christus zijn. Maar goed, vers 18 heb ik net gelezen, daar komen we straks ook nog wel weer op. Maar de nadruk ligt hier op die ene tegenover de velen. De consequentie is namelijk groot van wat er gedaan is door Adam en wat er gedaan is door de Heer Jezus Christus. En dan staat er in vers 16 weer, en niet, zelfde constructie, gelijk, hetzelfde als uit vers 15, niet gelijk de schuld was, staat er dan. Dat staat er eigenlijk niet, omdat de schuin gedrukt staat. En toch kan je het invullen. Omdat het verderop in het vers wel staat. En niet gelijk door de een die gezondigd heeft de gift. Dat staat er eigenlijk. Moet je dan goed lezen of moet je dan goed lezen? En niet gelijk de schuld was door die een die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld, zie je wel dat het toch over schuld gaat. Leuk is dat, hè? Dan wordt het dus al van tevoren ingevuld, omdat de vertalers dat willen verduidelijken. Maar wij moeten ook bedenken dat daar de nadruk niet op ligt. Ik zal eerst maar vertellen waarin dit vers de nadruk op ligt. Er staat, en niet gelijk de schuld was door die één, ligt weer de nadruk op één. Alzo is het gift, want de schuld is wel uit één tot verdoemenis. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardiging. Of rechtvaardigmaking, maakt me dan nu niet zoveel uit. Maar de nadruk ligt hierop. Dit is door één mens, door Adam, zijn er vele misdaden ontstaan. En wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft, is die vele misdaden op zich genomen en heeft die vele misdaden gereduceerd tot nul. Tot niks. Tot nada. Heeft dat weggedaan. Door Adam komt er een grote rugtas, bij wijze van spreken een rugtas, een last die je moet dragen. En toen kwam de Heer Jezus, die heeft al die last op zich genomen en heeft dat weggedragen in de dood. En heeft het dus weer gereduceerd tot nul. En dat is uit genade, dat hij dat voor ons gedaan heeft, staat erbij. Eerst staat er gift en daarna staat er de genadegift. Maar een gift is een gave en een gave is genade. Dat is allemaal hetzelfde, synoniem met elkaar. Niet gelijk de schuld was door die één die gezondigd heeft. Alzo is de gift, want de schuld is wel uit één, uit Adam namelijk, uit één misdaad tot verdoemenis. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. De Heer Jezus nam die vele misdaden op zich en bracht rechtvaardigheid tot stand. En dan vers 17, daar staat, want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene. Nou, kan je de boel weer afplakken. En dan lees je verder, nee, dan lees je niet wat er staat. Wat zou er dan moeten staan? Als er eerst staat, indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, dan moet er daarna staan dat door een goede daad, een rechtvaardigheid, zo heet het namelijk in vers 18, die heb ik daar gejat. Een goed Joods gebruik, hè, jatten. Ja. Ik zag vandaag nog twee Joden op Schiphol. En de... ja, wat zeg je?
Die hadden gejat.
Nee, die hadden niks gejat. Ze liepen wel heel snel. Ze liepen wel heel snel, want dan komt dat ze niet geloven. Want wie gelooft, die zal niet haasten. En ze haasten zich wel. Maar goed, dat is allemaal een grap. Nou ja. Indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, zo zal door de rechtvaardigheid van één het leven heersen door die ene. Toch? Dat is toch een logisch verhaal? Dat is toch niet zo... niet zo moeilijk. Dus de dood heerst door Adam en het leven heerst door Christus. Maar dat staat er niet. Staat er namelijk nog weer sterker, net zoals in vers 15. Er staat nu namelijk, indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer, daar moet je trouwens ook eens op letten in deze versen, hoe vaak er staat veel meer. Veel meer zullen degenen die de overvloed der genade, dat is weer uit vers 15, want dit zijn versen die overlappen elkaar, de overvloed der genade, maar ook de gave der rechtvaardigheid, dat is vers 16, zie je dat die twee versen bij elkaar opgeteld worden? Want in vers 15 ging het over genade, wat overvloedig is geweest via Christus. Vers 16 gaat over dat hij vele misdaden tot rechtvaardiging gebracht heeft. Of gewoon, hij heeft ons rechtvaardig gemaakt. Dat wij zonder schuld zijn, betekent dat. En in vers 17 komt het bij elkaar. Er wordt gezegd, degene die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, maar dat is een bijzin. En die zullen niet... het leven zal niet over hen heersen, maar er staat dat de gelovige zou heersen in het leven. En dat is nog weer sterker. Het leven heerst ook niet over ons. Wat betekent dat het leven heerst over ons? Als het leven over ons heerst, dat betekent dat het leven altijd de overhand heeft. Dat betekent feitelijk dat wij eeuwig leven hebben ontvangen. Maar ja, dat roep ik wel vaker. Eeuwig leven ontvangen is leuk, maar als het daarbij blijft, dan heb je er niks aan. Moet namelijk groeien. En dat is waar het hier feitelijk al over gaat, hoewel het niet in zoveel woorden staat. Er staat, prachtige uitdrukking, dan zul je in het leven heersen. Dan kan je dat leven namelijk ter hand nemen. En dan kan je wat met dat leven doen. Dan is Christus ons eigendom geworden. Ja, kunnen wij Christus ter hand nemen? Dat kan je niet zo zeggen. Paulus zegt gewoon, het leven is mij Christus. Niet het leven van Christus heerst over mij. Het leven is mij Christus. Daar leef ik uit. Het is, ik weet dat je kijkt een beetje moeilijk, begrijp ik. Dat komt omdat het vrij, hoe zeg je dat? Abstract is. Het zijn abstracte termen.
Maar komt dat het dan, houdt dat dan in dat je moet laten zien naar de buitenwereld van,
nee,
van ik ben...
Nee. En dat kan ik niet bewijzen naar aanleiding van dit vers, dat begrijp ik ook wel. Weet je wat het betekent? Om wel aan te sluiten bij jouw vraag, is dat je niet kan voorkomen dat je het laat zien. Dat betekent het. Dat leven heerst zo sterk over jou, dat, zoals de Bijbel zegt, waar het hart vol van is, en het hart, daar woont het leven, daar komt het leven vandaan, dat pompt het leven ook rond, letterlijk in je lichaam, maar waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Dat leven drukt niet op ons of zo. Dat zie je wel bij veel gelovigen. Die weten absoluut niks te doen met dat eeuwige leven. Weten ook haast niet dat ze het hebben. En als hun al verteld wordt dat ze het hebben, dan zeggen ze, ja, dat is leuk, maar je mag je dat niet toe-eigenen. Je mag daar niet uitleven. Dat zien we later wel. We hebben eerst hier nog te dealen. Dealen hier op aarde.
Te dealen?
Te dealen. Dat is... doen ze in Mexico. In Mexico doen ze dat heel veel. Dealen, ja. Hebben we mee, wat is het Nederlandse woord? Te dealen, mee om te gaan? Te handelen. Ja, dat is ook Engels. Te handelen. Ja. Maar dat leven, dat is niet iets voor de toekomst. Is geen verre van je bedshow. Maar dat is voor alle dag.
Maar dan komt het dus toch op neer dat je naar de buitenwereld... toch laat zien.
Ja, niet bewust. Het komt eruit. Nee, en wat de
je komt van de verkeerde kant binnen. Je kan niet vertellen dat ze het zien. Ja, precies. Je ontkomt er niet aan dat zij doorhebben van hey, jij bent een beetje anders.
Ja.
Ja, dat klopt. Je bent niet van deze wereld.
Precies.
Maar dat zien zij aan jou. Dat doe jij niet. Dat doen zij. Zij zien het.
Dus ze vinden hem alleen maar raar.
Dan ben je al end in de goede richting. Dan ben je al end in de goede richting. Dan ben je end in de verkeerde richting.
Waarom is dat? Nou, dan kun je het vertellen.
Ja.
Dat is het voordeel dan.
En dat is bij iedereen anders. Daarom, dat is het probleem ook. Daarom is het wel prettig om over te spreken naar aanleiding van dit schriftgedeelte, omdat het lekker abstract is. Het wordt niet concreet, dus dat is voor mij wat makkelijker. Maar ik kan wel zeggen, ja, voor iedereen werkt het anders. En de een die is ook heel erg met zijn mond en spreekt daar heel veel over. En die heeft te pas en te onpas christelijke opmerkingen, om het zo te zeggen. En een ander die... die is er wat gematigder in, wat rustiger. Die is sowieso niet van spreken. Die kan sowieso misschien slecht met mensen een gesprek. Ja, dat kan. Maar het komt er altijd wel uit. Ja, bijvoorbeeld. Maar daar gaat het hier niet om, hoor. Maar gewoon om aan te sluiten bij jouw vraag. Zo van, betekent het dan dat we dat aan andere mensen moeten laten zien? Nee, dat betekent het niet. Het betekent dat we dat leven leven wat hij ons geeft. Dat leven wat niet van deze wereld is. Dat leven wat de wereld niet kent. En waar dat in tot de uitdrukking komt.
Ja, maar dit
is verschillend.
Want uiteindelijk, waarom kun je het niet verborgen houden voor anderen? Omdat je toch een andere levenswijze erop nahoudt. Dus...
Ja, misschien hoor. Want ik ken ook ongelovigen die houden er een hele nette levenswijze op na. En die doen hun werk ook heel goed.
Jij hebt wel een ander leven dan al die andere mensen. En dat zien zij. Maar jij hebt niet dat leven zodat zij het kunnen zien. Je hebt dat leven omdat jij vanuit Christus leeft.
Wij dienen geen mensen. Wij dienen niet onze omgeving. Wij dienen de Heer. En wat daarin gebeurt en wat mensen daarvan zien. Ja... mensen kunnen soms zien dat je anders bent, maar dat ze nou zien van dat is een goed christen, dat zullen ze nooit zeggen. Dat zien ze ook niet. De Bijbel zegt, dus in de Johannesbrief vind ik altijd zo'n sterke uitdrukking, als mensen roepen, je moet laten zien dat je een christen bent, dan roep ik altijd Colossenzen 3 en 1 Johannes erbij. Want 1 Johannes zegt, daarom kent de wereld u niet, omdat de wereld Christus niet kent. Hoe moet de wereld Christus in ons herkennen als ze Christus niet kennen? Hoe moet ik aan jou kunnen zien dat jij van honkbal houdt als ik niet weet wat honkbal is? Ik bedoel, dan denk ik alleen maar, wat is dat een raar mens? Toch? Even heel down to earth. Ik roep maar wat. En daarna staat er in Colossenzen hoofdstuk 3 dat ons leven verborgen is in God en dat het pas in de toekomst zal geopenbaard worden. En sterker nog, dat 1 Johannes waar ik het over heb, die zegt dat in de volgende versen ook. Die zegt van de wereld kent u nu niet, maar straks als het geopenbaard wordt, dan wel. Ga ik nu niet opzoeken, maar zoek dat maar op. Colossenzen 3 en 1 Johannes hoofdstuk 5 volgens mij. Maar wij leven uit dat leven van Christus. Dat leven drukt niet op ons of zo. En je zou dan wel kunnen zeggen dat leven beheerst ons. Maar als je het nog sterker wil zeggen, dan zeg je nee, wij heersen over dat leven. Niet omdat we de baas zijn over dat leven. Maar omdat we... Ja. Er is een subtiel verschil. Als je het oppervlakkig leest, dan zeg je van vers 17 gewoon, door Christus heerst de dood en ook in de praktijk, in het denken van de wereld. Weet je wel, dood, niet over praten, ver van je bed, show. Ik ben ziek, maar ik zeg niks. Dat gebeurt. En als het goed is, kan een gelovige daar wat, wat beter mee omgaan, dan zeg ik het zacht. Die kijkt over de dood heen. Als een gepasseerd stadium. Het enige vervelende is dat wij misschien nog lichamelijk moeten lijden, waar ook wel geestelijk lijden bij komt en afscheid nemen en al dat soort dingen meer. Dat is allemaal heel vervelend. Dat vindt de mens nou eenmaal niet leuk. Daar heb je mee te dealen. Maar als het er werkelijk op aankomt, hebben wij een zalige hoop. Dat is de essentie, dat is de basis. Dat, en als andere mensen dat dan aan je moeten zien, ja, dan zeg je, er wordt er gesproken over de ziekte en dood. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, maar dat kan, ik zeg niet dat het moet of verplicht is, maar dan kan het zijn dat je vanuit je hart zegt, ik heb een zekerheid voor mijn leven en ook voor tijd en eeuwigheid en ook over de dood heen. En als ik kom te sterven, dan weet ik waar ik naartoe ga. En dan weet ik wie ik weer zie. En dan zal ik mijn Heer zien van aangezicht tot aangezicht. Maar dat is de ellende. Dan moet je allemaal van die rare termen gebruiken. Waar zij er nooit van gehoord hebben. Dus dan zit je daar ook. Ja, dan denk je ook. Ja, dat zeg ik ook maar niet zo. Dit is allemaal. Hoe zeg je dat dan? Word ik bekleed met gerechtigheid. En dan ontvang ik heerlijkheid en erfenis. En ik bedoel. Dan zeggen ze, die is ook raar. Ja, maar dat is waar het in essentie altijd op aankomt. Dit soort dingen. Ja, moeten mensen dat aan je kunnen zien? Nee. Je hebt geen verantwoording tegenover andere mensen af te leggen. Verantwoording tegenover de Heer. Nou ja, goed. Dat dan naar aanleiding van vers 17. Dacht ik daar alles dan wel over gezegd had. Dan vers 18. Daar staat, zo dan... En dan wordt eigenlijk ook vers 15 tot en met vers 17 bij elkaar opgeteld. Want zo dan is altijd samenvattend, hè? Punt 1, punt 2, punt 3 en dan de conclusie. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is, dat moet je dus heel zachtjes uitspreken. Gelijk door één misdaad over alle mensen tot verdoemenis. Dat is geen normale Nederlandse zin, maar dat is toch wel te begrijpen. Door één misdaad, over alle mensen, tot verdoemenis. Dat betekent gewoon in een volledige zin, door één misdaad die komt over, waarvan de consequentie komt over alle mensen en de consequentie is de verdoemenis, het verderf. Maar die is wat sterker. Door één misdaad. Over alle mensen, tot het doel dus, verdoemenis. Alzo ook, en hier komt de term die ik al een aantal keren genoemd heb, door één rechtvaardigheid, want dit is dus blijkbaar het tegenovergestelde van een misdaad. Alzo ook, door één rechtvaardigheid, over alle mensen... Ja, dat het genade is, dat wisten we wel, want dat stond in vers 15 en in vers 16 en in vers 17. Schuld en genade zijn hier dus tegenovergesteld. Hè? Dat is trouwens ook wel eens leuk om te zeggen. Want wij zitten namelijk met een schuld die we niet verdiend hebben. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar genade is onverdiende gunst, is iets positiefs. En een schuld is, zeker in dit verband hier, want niet altijd, schuld kan je ook zelf op je laden. Maar de schuld hier is iets wat je ontvangen hebt waar je niks aan kan doen. En dan zou je, als je een goede grap wil maken, dan zeg je, nou dat is genade dat je dat gekregen hebt. Dan zit je met woorden te spelen. Maar dat heb je dus ontvangen, daar kon je ook niks aan doen. Maar dat is, het is ook nog een tegenstelling hier. De schuld tegenover de genade. De schuld die we gratis gekregen hebben. En de genade en het leven krijgen we ook gratis. Gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Alzo ook door één rechtvaardigheid. En wat dat is, daar komen we nog op. Door één rechtvaardigheid. Van Christus uiteraard. Komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. De genade namelijk die ervoor zorgt dat die misdaden weggedaan worden, waardoor wij rechtvaardig staan tegenover God. En vorige keer ben ik er ook op ingegaan, er staat door één rechtvaardigheid die komt over alle mensen. En zo straks heb ik er ook al wat van gezegd. Zijn dan alle mensen die leven? Betekent dat dan dat alle mensen behouden worden? Het antwoord is nee. Want alle mensen in dit verband betekent nou eenmaal alle mensen die deel hebben aan het leven van Christus. En als je dat één keer gezien hebt, is het heel eenvoudig. Ja, maar dan zegt men, de Heer is zo genadig en zo overvloedig dat iedereen genade en rechtvaardigheid ontvangt. Ik zal het eerlijk zeggen, ik heb vandaag nog, je typt wel eens wat in op Google, hè. Ik typ in Adam en Christus. Ik zocht namelijk een plaatje, maar dat heb ik niet kunnen vinden. Maar ik heb wel andere plaatjes gevonden. En waar kom je op terecht? Alverzoeningssites. Sites die leren alverzoening, die gebruiken namelijk dit altijd. Want door Adam alle mensen gestorven, door Christus alle mensen levend gemaakt. En je moet eigenlijk het plaatje maken dat het hier, nou ik zal het zo laten zien. Zo'n plaatje zeg maar. Als dit Adam is, alles wat uit Adam voortkomt heeft deel aan het leven van Adam. En dit is dan Christus en alles wat uit Christus voortkomt. Heeft deel aan het leven van Christus. En dat zijn dus alle mensen die in Christus zijn. Ja, of dat moeilijk is, weet ik niet. Zoals gezegd, ja, alle mensen, ja. Dat zijn taalspelletjes die men dan speelt. Dat is heel vervelend, hoor. God is een behouder, want dat is de volgende vers dan. God is een behouder van alle mensen. Nee, er staat er niet eens achter. Er staat in Timotheus. God is een behouder van alle mensen. Betekent dat dan dat alle mensen behouden worden? Als je wil, kan je dat erin lezen. Er staat trouwens nog achter. Maar allermeest der gelovigen. Hij is het meest een behouder van de gelovigen. Wat zegt de alverzoener? De alverzoener zegt, ja, als je nu al tot geloof komt, dan ben je beter af dan de mensen die uiteindelijk pas in de toekomst dan tot geloof komen of helemaal niet tot geloof komen. Die krijgen wel eeuwig leven, maar dan toch iets slechter of zo. Als je nu tot geloof komt, is het toch een stuk beter. Dan duurt het iets korter, ja. Nou nee, dat niet. Maar dan moet je eerst nog je straf doorstaan, zeg maar. En dat hoeft een gelovige dan niet. En een ongelovige die moet eerst nog dwars door de hel heen of zo. En dan krijgt hij eeuwig leven. Dat is de gedachte die dan ontstaat. Maar wat betekent zo'n uitdrukking? God is een behouder van alle mensen. Dat betekent heel simpel dat er is maar één behouder. Er is maar één iemand die kan behouden. En dat is God. Dit is eigenlijk exact hetzelfde als de uitspraak: er is onder de hemel er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Moeten wij dan zalig worden? Nee, dat moet niet. Maar als je zalig wil worden, gaat dat via die ene naam van de Heer Jezus Christus. God is een behouder van alle mensen, maar allermeest der gelovigen. Tuurlijk allermeest van de gelovigen, want de gelovige die heeft er ook wat aan. Een ongelovige heeft niks aan een behouder. Sinterklaas is degene die cadeautjes uitdeelt, maar als jij niet naar voren komt, als je naam genoemd wordt en je loopt huilend weg omdat je bang voor die inge man bent, dan krijg je geen cadeautje, maar hij heeft wel aan alle kindertjes cadeautjes gegeven. Maar ja, als je het niet aanneemt, dan houdt het op. Het is echt zo eenvoudig als wat. Alleen sommige schriftgedeelten zijn wat lastig. En daarom noem ik ze maar. Want als je bijvoorbeeld in zo'n leer van alverzoening, als je daar over in discussie gaat, je bent niet goed op de hoogte van wat de Bijbel precies zegt, dan wordt het zo aannemelijk voor je gemaakt. En het is ook nog een mooie gedachte voor heel veel mensen.
Ja, weet je, mensen gaan er wel heel veel van uit. Want ik heb vorige week nog een discussie met iemand over ik geloof dat in Darwin-theorie en weet ik veel. Die zegt van, maar als er dan wel een God bestaat, die zegt, dan kom ik ook niet heen. Ik ben een goed mens.
Ja,
Dat doet toch niks verkeerd. Ja, maar goed.
En wie heeft gezegd dat dat de norm is? Ja. De vraag wordt nog gesteld. Hè? Dan bedenk men een eigen norm. Dat is ook zo fraai. Maar geeft de mens het recht om een eigen norm te bedenken, waaraan God dan zal moeten voldoen bij zijn afrekening, zeg maar.
Weet je, het knullig is dan altijd, als je dan zegt van, maar heb je de Bijbel dan wel eens gelezen? Want je hebt Darwin kennelijk dan wel gelezen, als je dat gelooft.
Ja.
Nee, ik heb de Bijbel, Darwin heb ik ook nooit geloofd.
Nee.
Ik heb nooit gelezen.
Nee.
Dan zeg ik, ja, maar dan moet je toch bij jezelf afvragen van waar ben ik mee bezig?
Ja, maar het is...
Je laat je zomaar iets aanlullen dan kennelijk.
Ja, maar dat is wat de mens wil. Die zoekt gewoon iets wat hij zelf wil horen. De mens is dan niet, in zo'n geval niet op zoek naar de waarheid, maar is gewoon op zoek naar wat hij wil horen en zoekt daarin medestanders. En die zijn vaak ook nog talrijk, want de meerderheid wandelt altijd in de leugen. Volgens de Bijbel wel, hè?
Er zijn ook mensen die willen niet geloven dat in ieder geval niet dat de hel bestaat. Want dan weet je ook wel dat als die hel bestaat, zul je terecht
komen. Ja. En als je dat tegen iemand zegt...
De hel bestaat niet. Ik zeg, waarom niet? Toen zei hij heel eerlijk, daar komen we niet zo goed uit.
Ja, waarom weet elk mens dat wel? Waarom voelt elk mens dat wel? Dat er toch iets moet gebeuren. En men houdt de boot af door te zeggen, ja, maar ik ben toch een goed mens.
Mensen eeuwig in een hel branden, zoals wij dat in onze gedachten hebben, dat je daarin...
Absoluut. Ik weet ook niet hoe jij dat in je gedachten hebt, hoor.
Nee, ongelukkig.
Daar heb ik mijn collega nog een keer mee getroost met die gedachten. Hij zei, dan moet ik eeuwig branden in de hel. Ik zei, totdat je op bent. Dat vond ik,
dat viel dus wel mee.
Ja, dat vond hij, dat was ook wel logisch natuurlijk. Ja. Daar moet je toch eerlijk over kunnen praten. Ik bedoel,
Ja,
dat werd hem gevraagd. Dan kan ik moeilijk zeggen. Het is toch troostvolle gedachte. Voor een ongelovig is het wel troostvolle gedachte dat je er dan helemaal niet meer bent. Ook geen pijn leidt. Maar er zijn mensen die denken dat. Die moet pijn leiden tot in de eeuwigheid. Nee hoor. Zodat je verbrand bent, dan is het... Dan is het klaar. Dan is er niks meer. Nada. Stof. Dan is er alleen maar kaf dat door de wind weggewaaid wordt. En al die prachtige beelden die je in de natuur hebt. Maar goed, we gaan eerst even een kop koffie doen. In vers 18 waren wij gebleven. Waar gesproken werd over de ene misdaad van Adam. Tegenover de ene rechtvaardigheid van Christus. En de vraag die we nog niet gesteld hebben is, wat is de misdaad van Adam? Nou, die is misschien niet zo heel moeilijk. Dat is het feit, wat zeg je? Hij was gek op fruit, ja. Ja. Dat hij gegeten heeft van de appel. Als het een appel was. Ja, dat is, staat nog altijd ter discussie.
Hebben jullie daar nou, want dat valt mij dus steeds op. Of dat nou erg moedwillig omzeild wordt. Maar dat dat nooit eigenlijk to the point eigenlijk komt. Van wat was die appel nou dan eigenlijk?
Nee, dat staat er gewoon niet.
Maar ja.
Staat er niet.
Nee, maar goed, alles heeft natuurlijk wel zijn reden, zijn betekenis.
Ja,
maar ja, als er niks staat, dan wordt het lastig, hè? Het staat niet. Het staat gewoon de vrucht van die boom.
Ja, maar alles wat er staat, je zegt van die vrucht.
En je zegt het goed, alles wat er staat heeft een betekenis.
Ja. En wat er niet staat?
Heeft dus geen betekenis. Het maakt niet uit. Er was iets waar die niet aan mag komen en dan zat er wel. Goeie. Als dat nou een appelpeer of een appelpaard was, dan kan ik me voorstellen.
Ja, het is wel zo. Weet je wat het is? Het maakt het weer zo lullig. Als je als heel veel mensen toch over die appel... Ja, zijn we nou door... Is dat nou omdat hij van een appel at? Dat is toch wel erg kinderachtig.
Nou, daar gaan we het nu... Precies, daar gaan we het nu over hebben.
Natuurlijk was het geen appel.
Nee, het was een peer.
Wat zeg je, het was een peer?
Nou, wat is het verschil... Nou ja, doen we die ook nog even. Wat is het verschil tussen een appel en een peer?
Nou, je spijt dan dus.
Nee, een appel kun je eten en een peer wel... Nou goed.
Dat snap ik dan weer niet.
Nee, dat, geeft, nee dat wist ik van tevoren. Maar ik dat je dat niet zou begrijpen. Maar dat geeft ook niks. Nee. Er valt ook niks aan te begrijpen. Goed, de ene misdaad van Adam. Wat was dat? Het leuke is, als je het in Genesis naleest. Dan weet je niet eens zeker of Adam wist dat de vrucht van die boom kwam. Want Eva werd immers verleid. En die was met de slang in gesprek. Of de slang was met haar in gesprek. En is het niet dat God gezegd heeft dat je niet van de bomen mag eten? Toen zei ze, ja, mag wel. Ik mag van alle bomen mogen we eten. Behalve van die en die boom. Want dan zullen we sterven. En toen zei de Satan, de slang, die zei, ja, dat heeft God wel gezegd. Dat je dan zal sterven. Maar dat is niet zo. Je zult dan zijn als God. Precies. En dan staat er, zij at. En dan staat er heel, met een paar woorden staat er. En zij gaf haar man en die at ook. En dan weet je dus niet eens of Adam überhaupt wist dat het de verboden vrucht was. Weet je niet eens.
Dat kan gewoon bij een vrij, maar je probeert het lekker.
Ja. Dan weet je niet of Adam bewust... gezondigd heeft. Ik ga ervan uit dat het wel zo is, maar ik wou toch wel even gezegd hebben, dat staat er niet zo nauwkeurig. Er staat verder op in het Nieuwe Testament nog ergens wel, dat Adam verleid is geworden door Eva. Dus Adam die...
Dat hij verantwoordelijk is voor zichzelf.
Ja, ook. Maar hij had het waarschijnlijk wel geweten, maar waarschijnlijk had zijn vrouw er ook een mooi verhaal omheen gebreid. Ja. Ik zal het zo sterk vertellen. In het vers waar het in aangehaald wordt, ergens in Timotheus, daar wordt over de vrouw gezegd, nou de vrouw moet niet te veel doen. De vrouw moet maar gewoon, die zal zalig zijn in het kinderen baren, staat er. En kinderen opvoeden en alles wat er dus bij hoort. En dat is haar ding en voor de rest relaxed, niet te veel. Want, staat er dan, de man is niet verleid geworden... Maar de vrouw verleid zijnde heeft daarna de man ook verleid. En wat daar dus beargumenteerd wordt door Paulus, heel praktisch, dat wil zeggen, ja, de vrouw is vatbaarder om verleid te worden en om daarna haar man te verleiden. Tot ongeloof, om het even eenvoudig te houden. En we hadden het net buiten hadden we het erover, hè. Ik zal niet zeggen waarover, maar hadden we het over dat principe. Dat de vrouw degene is die de man meesleurt naar het verderf. Om het even heel negatief en radicaal te zeggen. Ja, sorry. Staat in de Bijbel. Ik kan er ook niks aan doen. Ik zal direct een positieve noot aan toevoegen. Voor de dames onder ons. Dat betekent dat de verwachting van de Heer ten opzichte van de vrouw ook lager is... dan de verwachting ten opzichte van de man. Want de man, die loopt voorop en die moet de kar trekken en die krijgt dus de meeste... Ja, dat weet ik, ja.
Ik ken een vriendinnetje die ik te was met
mijn
moeder.
Ja?
Oeh.
Ja. Dat zie je, dan gaan ze direct in het verweer en dat blijkt al uit dat er een grote kern van waarheid in zit. Maar goed.
Die creëert God een vrouw in.
Ja, tuurlijk, God is een vrouw. Maar men heeft geen besef, geen idee van wat mannelijk en vrouwelijk eigenlijk inhoudt. Maar goed, dat is even een beetje buiten de orde. Maar het is wel degelijk zo dat de vrouw nou eenmaal vatbaarder is over het algemeen. Maar moet ik dat er elke keer bij zeggen?
Dat soort verleidingen gaan. Zou je toch veel meer mannelijke oren gehad moeten hebben, zou je zeggen?
De vrouw is de verleider, ja, de vrouw die verleidt de man. Maar goed, maar er wordt in ieder geval gezegd, Adam heeft ook gezondigd, is verleid geworden door de vrouw, dus waarschijnlijk ja, heeft hij dat wel geweten, ja. En dat was zijn misdaad. Maar is de misdaad dat hij het gebod overtreden heeft? Weet je wel, God heeft gezegd, gij zult dit, gij zult dat, God gaf een wet om het zo te zeggen... En Adam hield zich daar niet aan. Dat is niet het geval. God gaf zijn woord, waardoor ze leven zouden met dat woord. Want dan zouden ze immers in die hof blijven leven hebben. Eten van de boom des levens. En het feit dat ze niet aan die andere boom mochten komen, was niet zozeer een proefgebod. Zo heet het, hè? Een proefgebod. In de officiële theologische kringen. Heet het een proefgebod. Nee, dat werd gewoon zo medegedeeld, zo en zo. Net als bij God zei Noach, bouw een ark. Dat was niet een opdracht en als je dat niet doet, dan zal ik je of zo. Nee, God zei gewoon, het wordt slecht weer. En weet je wat, zo en zo moet je doen. En de vraag is, geloofde Noach God of geloofde Noach niet? Heeft niks te maken met dat hij een opdracht vervuld heeft in de zin van God heeft hem een wet opgelegd. En toen God tegen Abraham zei, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar een land wat ik u wijzen zal. Toen hij dat deed, was dat een uitdrukking van geloof en niet een uitdrukking van hij heeft nu Gods wet opgevolgd. God heeft gezegd, je moet dit en daarom deed hij dat. Maar dat staat allemaal in Hebreeën 11, hè, die geloofshelden. En er wordt elke keer nadrukkelijk gezegd, dat was door het geloof. Omdat ze het woord vertrouwden wat er gesproken werd. En zo was het bij Adam ook. Adam, in eerste instantie vertrouwde hij het woord wel, maar hij werd verleid door de vrouw en is daardoor tot ongeloof vervallen of gevallen. En daardoor heeft hij gezondigd. Het is niet een kwestie van... Gij zult niet dit, gij zult niet dat. Hoewel het er zo staat. Gij zult van alle bomen eten, maar gij zult niet van die en die boom eten. Dit is misschien een moeilijk verschil. Het verschil tussen een opgelegde wet en vaststelling van een feit.
Maar het is toch ook nooit de bedoeling geweest dat de mens in de hof zou blijven?
Nee.
Dus eigenlijk is het dan iets geforceerde... Ze zijn een beetje te
vroeg. Het is, nou, dan zeg je het wel mooi. Dat zeg je heel mooi. Het is een geforceerd plan van God, om het zo te zeggen. Want in dat negatieve wat Adam deed, waardoor wij altijd met het vingertje naar Adam wijzen, dat gebruikt God ter demonstratie van hoe het bij Christus werkt. Adam deed een zondige daad, maar Christus deed een rechtvaardige daad en daardoor is verlossing tot stand gekomen. Het is ook niet dat Adam erom veroordeeld wordt of zo. Dat staat ook nergens in de Bijbel. Ze worden alleen, dat is de consequentie, ze worden de hof uitgestuurd. Dat is de enige consequentie, dat ze de hof uitgestuurd worden, waardoor ze geen toegang meer hebben tot de boom des levens en zouden kunnen leven in eeuwigheid.
De consequentie is toch ook dat ze stierven op die dag, dat de verbinding met God gebroken werd.
Omdat ze uit die hof werden gestuurd. Want dat is het sterven in die zin. Als je niet meer toegang hebt tot de boom des levens, dan kan je gerust spreken van sterven. Niet in de lichamelijke zin van het woord, want lichamelijk stierf hij pas 900 zoveel jaar later.
Maar God kon ze het gewoon niet vinden toen ze in de hof waren.
Daar wordt het ook in uitgebeeld. Wat gebeurt er als de mens in ongeloof zit? Dan zit men in denial, dus weer Engels, hè? Ontkenning. En, ik ben er niet, ik ben niet thuis, de oogkleppen gaan dicht, komt een bedekking. Eerst verstopt hij zich, dan komt er een bedekking over, want ze zagen dat ze naakt waren. Want daarvoor zagen ze op de Heer. En als je de Heer ziet, dan zie je je eigen naaktheid niet. Maar als je naar jezelf kijkt, ja, dan zie je je naaktheid. En wat doe je dan? Vijgenbladeren aan een hechten en schorten maken, staat er. Dan gaat er direct een bedekking op. En wat zegt de Heer van die bedekking? Uit, die kleren. Uit. Ja. Ik heb... Nee, serieus. Ik... Ja. 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 Het ging over de schoenen, hè, ja. Ja, maar die kleding moest uit en God maakte voor hen geitenvellen en daar maakte hij rokken van. De Heer bekleedde hen met zijn gerechtigheid, want de kleding is een uitbeelding zoals het van de Joden staat, die proberen hun eigen gerechtigheid op te richten. En dat is wat Adam deed met die vijgenbladeren, eigen gerechtigheid. En die zegt, ga weg met het eigen gerechtigheid, dat bestaat niet, dat is alleen maar een dun laagje, stelt niks voor. Ik geef je mijn gerechtigheid. Zo zie je dat in die geschiedenis van Adam veel meer dingen uitgebeeld worden. Hè? Niet alleen dit wat hier besproken wordt, maar ook de weg tot verlossing wordt alweer besproken. Ja, dat wordt ook altijd traditioneel gezegd, dat is het allereerste offer wat gebracht moest worden. Want ja, er moest een geit moest sterven, omdat het bekleed moest worden. Dus er moest iemand sterven. En toch met de bekleding van het gestorven dier wordt Adam en Eva worden daardoor bekleed. Ja, ik denk dat het wel degelijk uitbeelding daarvan is. Daarin zie je al, hoe komt verlossing tot stand? Ja, dan moet er wel eerst iemand sterven. Maar met het leven van dat beest worden wij bekleed. Maar goed, nou weer terug naar de vraag, wat is de misdaad van Adam? De misdaad zit hem in het feit dat hij het woord wat God gesproken had niet geloofde. En dat hij daardoor ging zondigen, ja, inderdaad, ja. Maar kwestie van gebod overtreden, dat is altijd zo, ja. Want... als je traditioneel zegt, ja, het was een zonde van Adam. En dat was het ook hoor. Omdat hij de wet overtrad. Dan is de volgende vraag. Wat is dan de rechtvaardigheid van Christus? Want er wordt over gesproken in vers 18. Door één rechtvaardigheid. Dat van Adam was een misdaad. En dat van Christus was dus een raakdaad, zeg maar. Dat was raak. Dat was goed. Wat was dan de goede daad van Christus? En wat is het traditionele antwoord daarop? Hij heeft de wet niet overtreden. Hij ging op zondag toch mensen genezen. Hij ging op zondag aren plukken met zijn discipelen. Dat waren allemaal dingen wat zeer twijfelachtig was. Als je het aan de Joden zou vragen, dan deugde die toch niet helemaal hoor. Maar het is ook niet zo dat de rechtvaardigheid van Christus is dat hij de wet niet heeft overtreden. Ik zeg niet dat hij dat wel gedaan heeft. Dat zeg ik ook niet. Ik zeg dat het in de Bijbel er niet staat. En ik zeg dat de rechtvaardigheid van Christus is dat hij geloofde en niet verleid is geworden en in ieder geval niet toegegeven heeft aan de verleiding. En hij heeft volhard tot het einde. En daardoor is de rechtvaardigheid tot stand gebracht en is een nieuw leven aan het licht gebracht. En dat soort dingen. De rechtvaardigheid van Christus was zijn geloof. Is dat inlegkunde in dit vers? Nee, want als we goed opgelet hadden, dan hadden we dat in de vorige hoofdstukken ook al gezien. Want daar ging het niet, daar ging het over hoe wij gerechtvaardigd worden. En dan is de vraag, hoe worden wij gerechtvaardigd? En dan is het antwoord, bijvoorbeeld uit Romeinen 3 vers 22. Waar staat, de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. En het komt tot allen en over allen. Ja, allen. Ja, hier staat het erbij. Allen die geloven. Wordt in Romeinen 5 weggelaten, dat die geloven. Maar dat hadden we hier al geleerd, in Romeinen 3. De rechtvaardigheid Gods door, dan wel via het geloof van Jezus Christus. Want het komt tot ons via de Heer Jezus Christus. Maar de vraag is, wat maakt het dan? Ja, precies. Hoe komt hij eraan? Hoe komt hij aan dat nieuwe leven? Op grond waarvan? Is ook genade hoor. Dat hij dat ontvangen heeft. Ja, heeft hij ook niet zelf verdiend. Van Gods wegen is hij begenadigd geworden. Staat in Efeze hoofdstuk 1. Dat wij begenadigd zijn in hem. Dat onze zonden weg zijn gedaan. En dat daarmee ook zijn zonden zijn weggedaan. Had hij dan zonden? Ja, die van ons namelijk. Dus misschien ingewikkeld, maar dan doe ik het nog een schepje bovenop. In de Hebreeënbrief wordt er ook gezegd. De hoge priester die komt om de verzoening te doen voor de zonden van het volk. En ook voor zijn eigen zonden. Hoezo? Had de Heer Jezus Christus dan zonden? Sterker nog, toen de Heer Jezus Christus aangesteld werd tot hoge priester, nou ga ik heel snel, als je het niet volgt, dan is het jammer, laat je dat maar liggen. Maar toen de Heer Jezus werd aangesteld als hoge priester, had hij geen zonden meer, want toen dat was in zijn opstanding. En zelfs in zijn opstanding wordt op een of andere manier gezegd dat hij verzoening doet voor zijn eigen zonden. Dat hij op aarde zonden heeft, kan je nog enigszins zeggen. Maar hoezo in zijn opstanding heeft de hoge priester zonden? En dan is het nog steeds hetzelfde antwoord. Het zijn nog steeds onze zonden. Die hij nog steeds reinigt en heiligt. Dat is een beetje ingewikkelder hoor. Dat moet ik verder uitleggen, maar dat doe ik nou niet. Maar lees de eerste verse van Hebreeën 5 dan maar eens. Daar staat dat. Er wordt een vergelijking met Aaron en Christus gemaakt. Maar goed, dat laat ik even liggen. Waar het om gaat is dat door het geloof van Jezus Christus die verlossing tot stand is gebracht. En geloof is de enige weg tot zaligheid en zo was het voor de Heer Jezus Christus ook. En dat wordt genoemd rechtvaardigheid. Een rechtvaardige daad. Nou ja, daad kan je het niet eens noemen, want het was zijn hele leven lang geloof. Want ik had het net over Hebreeën 11 met Abraham en Noach. Maar in Hebreeën 12 gaat het verhaal gewoon verder, maar dan over de Heer Jezus Christus. Wat staat er? Hij heeft gehoorzaamheid geleerd, staat er in Hebreeën 5. En in Hebreeën 12 staat dat hij de loopbaan gelopen heeft die hem voorgesteld is. En hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht. Dat heeft hij allemaal niet geacht. Als hij daar rekening mee had gehouden, dan wandelde hij niet meer uit geloof. Maar hij heeft dat niet gerekend, heeft daar niet op gezien. En daardoor is hij gezet aan Gods rechterhand, stond hij op uit de dood, ontving een naam boven alle naam. Dat is op grond van geloof. Dat is altijd wat onderschat wordt in het leven van de Heer Jezus. Men denkt het was een weldoener, was goed voor de mensen, hij genas mensen, was een aardige vent. En daarom hebben ze hem ook gekruisigd, zeg ik altijd. Omdat ze een aardige vent was. Nee, daar heeft het niks mee te maken, een aardige vent of zo. Nee, hij leefde uit geloof. Lees maar eens hoe vaak de Heer Jezus Christus zich... hoe vaak de Heer Jezus Christus zich beroept op de schrift. Talloze malen, dat wordt altijd... Ja, dat was het probleem, dat hij zo raar met die Bijbel omging. Geloof, en daardoor is de rechtvaardigheid tot stand gebracht. En in vers, sorry, in vers 19, daar worden twee andere termen gebruikt. Daar wordt gezegd, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En de misdaad heet nou geen misdaad meer, maar heet ongehoorzaamheid. En de rechtvaardigheid wordt in één keer verwisseld voor het woord gehoorzaamheid. En de begrippen ongehoorzaamheid en gehoorzaamheid zijn nou eenmaal synoniem voor ongeloof en geloof. Ik kan daar wel voorbeelden van geven als je dat prettig vindt. Nou, zullen we er eentje doen dan? In Johannes 3. Oh, dat is weer zo'n afplakvers. Die is leuk. Johannes 3, het laatste vers.
Dat lees je juist niet, hè?
Wat zeg je?
Lees je juist niet.
Dat is geen afplakvers.
Nee, dat komt er
achteraan. Ja, ja, daar komt precies achteraan wat je ervan verwacht, ja. Ja. Maar het laatste vers van Johannes 3 is weer een afplakvers. Laten we die term er maar voor gebruiken. Daar staat, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dan wordt hij afgeplakt. En dan is de zin... Oh, sorry. Ik zal even wachten. Laatste vers. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven... Volgende zin. Maar die in de Zoon niet gelooft, die heeft het eeuwige leven niet. Maar zo staat het er niet. Er staat, maar die de Zoon ongehoorzaam is, als tegenstelling van geloof, er had ook kunnen staan, die de Zoon gehoorzaam heeft, die heeft het eeuwige leven, maar die niet in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven niet, of die zal het leven niet zien. Dit is prachtig taalgebruik, zo leer je precies de betekenis van die woorden kennen zonder een woordenboek, maar gewoon uit de context. En zo moet het. Uit de context leren wat het betekent. Geloof is nou eenmaal gehoorzaamheid en gehoorzaamheid is geloof. Want geloof, dit begint met het horen. Er wordt een boodschap verkondigd en je hoort erna, nou je luistert erna. En als je dan gehoor geeft aan hetgeen wordt gesproken. Ik stond vanmorgen op Schiphol en toen had ik met mijn vader erover. Ik zeg, het is toch eigenlijk vreemd, hè? Wij staan als een bord te kijken en staat op het bord dat het vliegtuig zo laat aankomt. Ik zeg, wij staan hier, maar als het nou niet klopt wat erop staat, ja, dan hoef je dus niet te gaan staan. Als je het niet gelooft... Ja, er kan wel opstaan dat om 7:04 dat ding geland is. Maar dat zie je niet. Maar je geeft gehoor aan wat er staat. Dus je bent gehoorzaam aan zo'n informatiebord. Gelovig namelijk. En toen kwam mijn broer tevoorschijn, ja. Nou goed. Geloof en gehoorzaamheid is nou eenmaal hetzelfde. Hoewel, en dat zou ik dat er direct bij zeggen, hoewel er wel degelijk, zeker in het Oude Testament, onder de wet gesproken wordt over Israël, dat ze ongehoorzaam zijn en dat het soms wel degelijk gaat over bepaalde wetten die God ingesteld heeft, die ze niet gedaan hebben. En dat wordt ook betiteld als ongehoorzaamheid. En dan wordt het wat dubieuzer, of het gaat om geloof of omdat het gaat... om het uitvoeren van die wetten.
Het ligt ook weer in het verlengde van het geloven. Als je het echt gelooft, dan zou je het wel doen.
Ja, tuurlijk. Het heeft altijd te maken met geloof. Maar als je spreekt over de wet als opgelegde wet... waaraan de mens niet kan voldoen... dan kan je ook spreken over dat de mens ongehoorzaam is aan de wet... Dat je niet doet wat de wet zegt. De mens kan ook niet anders. Dan kan je gerust zeggen, een mens is ongehoorzaam. Maar dan blijkt uit het verband dat het gaat over het overtreden van de wet. Maar goed, ja, dit begrippen liggen naast elkaar. Maar gehoorzaamheid, zeker in het Nieuwe Testament, wordt bijna altijd gebruikt voor luisteren wat er gezegd wordt... Geloven wat er gezegd wordt en daaruit leven. De consequentie eruit trekken. En dat is wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. En de consequentie was dat hij gekruisigd is geworden. Ja. Nou, terug weer naar Romeinen hoofdstuk 5. Vers 19, gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Dat is wel leuk, die uitdrukking gesteld zijn geworden. Maar dat betekent gewoon, je bent nou eenmaal in een positie beland. Daar sta je in, daar kan je ook niks aan doen. Zo ben je geboren. En stel je voor dat nou iemand tegen je zegt, een wettische broeder of zuster die zegt van, ja, maar jij hebt dit verkeerd gedaan, jij hebt dat verkeerd gedaan. Dan zeg je, ja, dan zeg je, sorry, maar de Heer die heeft mij, hoe staat het hier? Die heeft mij nou eenmaal tot rechtvaardige gesteld. Daar kan ik ook niks aan doen. En de Heer ziet dat aan. En het feit dat ik door Adam, of via Adam, tot een zondaar gesteld ben, ja, dat probleem is opgelost. Ja, dat kan ook nog, ja. Maar we zouden het niet meer over de dames hebben, hè, want die kwamen al in protest. Dus, ja. Maar wij zijn tot rechtvaardigen gesteld. Daar hebben we niks toe bijgedragen. Want dat is ook het mooie van de vergelijking tussen Adam en Christus. Bij Adam konden we er niks aan doen dat we die schuld hadden. Bij Adam konden we er niks aan doen dat we die schuld hadden. En bij Christus, ja, dat is ook maar genade. Die woorden hebben we, weet ik veel hoe vaak, gelezen. Het is genade dat we wedergeboren zijn. En vorige keer heb ik het ook gezegd. Tot geloof komen kunnen we zelf, maar wedergeboren worden en nieuw leven ontvangen, nee, dat doen we niet zelf. Dat is wat de Heer ons geeft. Het enige wat wij doen is onze oren openzetten en ons hart openzetten, onze ogen openzetten, onze mond openzetten om het brood te eten, Gods woord. Brood wat uit de hemel is nedergedaald, allemaal beeldspraak. En daardoor ontvangen we dat. Waarom ontvangen wij een goede gezondheid en dat we goed krachtig zijn? Ja, omdat we elke dag onze boterham eten en een beetje water drinken en enige andere non-alcoholische dranken. Ik bedoel, daar komt het leven uit tot stand. En zo is het met het leven van Christus ook. Dat moet je dus gewoon tot je nemen. Dat heet gewoon gehoorzaamheid. Dan word je gewoon voorgezet en er wordt gezegd, neemt eet. Heel radicaal eigenlijk, hè, die uitspraak. Dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, neemt eet. Dit is mijn lichaam voor u. Wordt er gewoon, en als je weigert, ja, dan heb je geen deel aan hem. In ieder geval niet in de praktijk van je leven. Nou, moet ik nog meer zeggen over vers 19? Denk het niet. Gelijk de ongehoorzaamheid van die ene mens van Adam zijn velen tot zondaars gesteld. Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen velen rechtvaardigen gesteld worden. Vers 20. En ik heb na vers 19 heb ik een soort haakje gezet, want dan... Daarmee is de hele uiteenzetting van vers 15 tot en met vers 19 afgesloten. En wordt het verhaal weer verder gevolgd waar het in vers 14 afgebroken is. Want in vers 14 daar stond dat de dood wel degelijk geheerst heeft, ook toen de wet er nog niet was. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Maar toen kwam de wet, blijkbaar, en daar wordt in vers 20 vervolg aangegeven. Daar staat, maar de wet, dus 2500 jaar na Adam, want het ging steeds over Adam. De wet kwam er na 2500 jaar bij. Waarom kwam die er eigenlijk bij? Want die vraag ligt nog open eigenlijk. Waarom kwam de wet er eigenlijk bij? Ja, nou ja, ook. Daarom kregen ze ook een koning, hè? Kregen ze Saul. Vroegen ze ook zelf om.
Om de zonde te openbaren.
Ja, precies. Om de zonde te openbaren. Waartoe is de wet?
Ja, dat blijkt ook dat ze het dus al waren. Als kiezen niet openbaar.
Ja. Ja. Ja, precies. Ze waren er ook. Alleen ze waren nog verborgen. Want het werd ook in vers 12 tot en met vers 14 gezegd. De zonde waren er wel. Maar ja, hoe wist je dat eigenlijk? Want je had geen wet. Het enige, zegt Paulus, ja, je ziet er alle mensen om je heen doodgaan. Dus er moet er iets mis zijn. En mis is gewoon een ander woord voor zonde. Maar de wet, die is bovendien ingekomen bij Mozes. opdat, met als doel, dat de misdaad te meerder worden. Hier staat nog niet eens dat het openbaar zou worden, dat staat op een andere plaats wel. Hier staat, de bedoeling van de wet is dat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde, synoniem dus voor misdaad, meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Conclusie. Wat is de foute conclusie die je hieruit kan trekken?
Door meer te zondigen dat je meer genade ontvangt.
Ja. We gaan met z'n allen fanatiek onder de wet leven. Want dan is de kans groot dat de misdaad te meerder worden. En dan komt er meer genade. Het is nog waar ook. Maar die vraag wordt gesteld vanaf hoofdstuk 6 vers 1. En wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Opdat de genade te meerder worden? Ja. Want dan leg ik nog even... Terug even naar vers 16 daarnaast. Daar werd gesproken over Adam, waaruit vele misdaden tot stand kwamen, wat leidde tot verdoemenis. En dan staat er, de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Des te meer misdaden er zijn, des te groter die rechtvaardigheid is, des te groter het contrast is. Dat is gewoon een vaststelling van een feit. Alleen de conclusie van, dan is het dus de bedoeling van ons om meer te gaan zondigen. Want dan kan God ons meer genade geven. Die conclusie wordt door de Bijbel niet ondersteund. Oh, dus we moeten wel zorgen dat we zo weinig mogelijk zondigen. Nee, ook niet. Ja, maar wat dan wel? Want dat is de moeilijkheid altijd. Hè? Wat dan wel? Hoe moet je dan wel leven? Moet niet meer zondigen?
Maar ook niet minder.
Maar ook niet minder?
Nou,
wat dan wel?
Net zoveel blijven zondigen als dat je.
Ja, maar ja, dan komt er nog niks anders voor in de plaats. En daarover gaat straks hoofdstuk 6. Vers 20 is alleen om aan te geven, in ieder geval van Gods wegen, om de zonde, punt 1, openbaar te maken. Punt 2, de zonde, dan wel de misdaad, meerder te maken. Waardoor zijn genade groter wordt. Maar dan staat er in vers 21, opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, het is ook abstract jongens hoor, dit is misschien moeilijk, maar ja, het is abstract. Opdat de zonde geheerst heeft tot de dood, want de zonde leidt nou eenmaal tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. En dit is ook zo'n vers, daar moet je verschillende dingen van zeggen. Laat ik eerst maar zeggen, het woordje tot, als je daar nou van maakt tot in. Niet omdat het beter uitkomt of zo, maar omdat het woord dat ook betekent. Tot in het eeuwige leven. Want anders dan is de gedachte, nou ja, de genade zou heersen. En dan uiteindelijk, tot wij ooit een keer dat eeuwige leven ontvangen. Maar dat is niet de gedachte. De genade zou heersen.
Dan heerst de zonde dus ook tot in de dood.
Hoe zeg je dat? Dan heerst de zonde...
De geheerst heeft tot in, zeg je, tot in de dood.
Als ja, het leidt naar de dood toe. En in de dood, ja, heerst het nog steeds. Want de zonde heeft ervoor gezorgd dat die dood in werking treedt. En de genade heerst tot het moment dat we eeuwig leven ontvangen. Daar begint het eigenlijk pas. En daarna, in dat leven heerst de genade. In dat leven van Christus.
Hoe zit het dan met Romeinen 6 vers 2? Dan kan je toch niet dat de zonde dan nog doorgaat?
Nee, want daar staat wij die der zonde gestorven zijn. Hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Ja, betekent dat wij dan niet meer zondigen? Ja?
Ik denk gewoon dat wij heel goed weten, als wij op een gegeven moment tot geloof gekomen zijn, Dat je niet zegt van, ach, laten we nog eens even een appeltje meer jatten. Want dan wordt het van hem, des te meer is de genade. Dat is zo raar.
Ja. Maar ja, en in vers 2 staat, 6 vers 2 staat, wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Dan zou je toch denken van, hé, dan betekent dus dat ik eigenlijk niet meer mag of kan zondigen. Ja, het woord heerschappij is in dit verband heel belangrijk. Want in vers 21 wordt gewoon gesproken over die beide soorten levens. Opdat de zonde geheerst heeft tot de dood, dat is het leven van Adam. Waarin de zonde heerst, die leidt tot de dood. En dan haal ik Romeinen 6 er alvast bij. Daarvan wordt geleerd dat leven... Dat heeft al geleid tot in de dood. Dat is al weg. Ja, dat zien wij niet. Maar dat is ook niet aan de orde wat wij zien. In eerste instantie niet. God zegt, die zonde heeft geheerst tot in de dood. En dat is gebeurd. Door de Heer Jezus Christus zelfs. Want hij heeft de zonde gebracht in de dood. En is een oordeel overgekomen. Maar voor ons persoonlijk ook, ten opzichte van de Heer, die zonde heeft geheerst tot in de dood. Dat is de dood van onze oude mens, van Adam in ons. Is die er dan niet meer? Leeft die dan niet meer? Jawel, want het heeft ook heel veel te maken met dat vlees en bloed wat wij hebben hoor. Dat leeft nog steeds. Alleen, dat leven zal niet meer de boventoon voeren. Dat leven is namelijk voor God gestorven. God rekent dat niet. En dan kan je de vraag stellen van, ja, mogen we dan zondigen? En als je dan zegt, ja, want er komt allemaal genade voor in de plaats, heb je een leuke filosofie. De ander zegt, nee, wij mogen nu niet meer zondigen. Want wij zijn dood.
Je mag best niet zondigen.
Ja, maar we moeten nu niet meer zondigen. Wat betekent dat? Dat betekent dat je dat leven van Adam gaat proberen te reduceren tot nul. Heb ik vorige keer ook gezegd. Dan probeer je het leven van Adam te reduceren tot nul. En dan? Doe je dan wat goeds voor God? Doe je ook niks. Dan zondig je niet. Dan perk je dat leven van Adam zo in. Die zondige mens in je, die perk je zo in. Dat lukt je niet hoor, dat kun je wel rustig vergeten. Maar dat kan alleen door onder de wet te gaan leven.
Je werkt aan het leven van Adam, niet aan het leven van Christus. Want je dient hem dan niet.
Hoe zeg je dat
Als je dus wel wettische dingen juist wil doen... werk je aan het leven van Adam.
Dan werk je aan het leven van Adam.
Aan het leven van Christus, want je dient hem.
Precies. En als je dus minder wil gaan zondigen, dan kan dat maar op één manier, gezien vanuit de oude mens, dan moet je onder de wet gaan leven. En als je onder de wet leeft, punt 1, de misdaad wordt te meerder, dus lukt je nooit. En ook al lukt het je wel, dan nog. Wat heb je eraan? Niks. Toch? Dien je daar de Heer mee? Nee, daar dien je de Heer niet mee. Als je dingen niet doet.
Je zou het leven van Adam niet reduceren tot nul. Je zou het leven van Christus uitbouwen.
Ja.
Met als gevolg dat je de kans loopt dat het leven van Adam nog minder wordt.
Ja, precies. Nee, daar gaat het ook niet om. Wat wij zouden doen is dat leven van Adam voor dood houden. Niet mee rekenen. En dat is een moeilijke gedachte, dat is iets dat moet je leren, dat moet je ook in de praktijk van je leven leren, niet alleen letterlijk uit Romeinen 6, want daar staat het allemaal keurig uitgelegd, maar ja, dat gaat ook in de praktijk van je leven. Hoe moet je daarmee omgaan? Je doet dingen, je weet dat het niet goed is en je hebt er last van. Toch, dat is de realiteit. Je doet dingen, ja, je weet dat het niet goed is, het voelt niet goed en wat moet ik ermee doen? Moet ik er dan maar gewoon aan voorbij gaan? Dat is per geval zelfs ook nog verschillend. Daar ga ik niet te gedetailleerd op in. Maar in eerste instantie ja. Moet je negeren, moet je aan voorbij gaan.
Je zou toch ook iets anders voor in de plek moeten stellen?
Ja, maar Dat ook. Die twee dingen gaan samen. Maar je moet beginnen met die dingen niet te rekenen. Niet proberen eraan te werken. Want de ellende is met die zondige natuur van Adam in ons. Des te meer je hem prikkelt. Dat is het goede woord. Dat woord wordt in de Bijbel ook gebruikt. De wet is de prikkel van de zonde of zo staat er dan. Dan activeer je de zonde, Adam zeg maar gewoon, in jezelf. Dus des te meer je ermee bezig bent, des te meer het geactiveerd wordt en des te meer de zonde heerst. En de ellende is, heeft alleen maar de dood tot gevolg. Dat brengt niks goeds tot stand. En in vers 21 ja, wordt dat heel kort en krachtig gezegd, maar dat wordt verder uitgewerkt in Romeinen 6. Opdat de zondige, of gelijk de zondige heerst heeft tot de dood, zo was het bij Adam. En zo is het zelfs in ons adamitische leven. Dat de zonde heerst tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid. Betekent het dan dat wij rechtvaardige dingen moeten doen? Als je die vraag al stelt, dat is al een wettisch gestelde vraag. Van moet ik dan dit, moet ik dan dat? En wat is dan rechtvaardig en wat is dan niet rechtvaardig? Er ontstaat zo'n vacuüm waar je niet weet waar je ermee aan moet. Toch? Wat lach je? Ja, dat kan hè. Dat heb je soms. Ik was er niet bij, maar... Nou ja, goed. Maar er ontstaat inderdaad een vacuüm. Dit oude leven moet ik niet meer rekenen. Maar wat nou met het... En dan? Onder de wet leven helpt niet. Niet onder de wet leven. Ja, dat helpt ook niet zozeer. Wat er moet gebeuren is dat het nieuwe leven gevoed moet worden. En dat is door rechtvaardigheid staat hier. Maar hoe komt rechtvaardigheid tot stand? Door geloof. Dus wij moeten leren te leven uit geloof, uit wat de Heer ons namelijk geeft. Wat de Heer ons op ons bordje geeft. De Heer voedt ons op. Hij voedt ons en hij voedt ons op. En zo, zoals gezegd, zo krijgen wij ook leven gewoon van nature door te eten. Daardoor worden we gesterkt en we nemen kennis tot ons van allerlei zaken. We leren bepaalde dingen. En je leert, als ik dat doe, dan is dat de consequentie. Oh, dan kan ik beter dat niet meer gaan doen. En toen heb ik dat gedaan, toen... kreeg ik allemaal ellende over me heen. En dat heb ik helemaal verkeerd aangepakt. En dan weet je, oh, dan moet ik volgende keer niet meer zo doen. Kan ik beter zo en zo doen. Ja, dat is vaak, weet ik wel. Maar zo werkt het wel. Het is een leven waarin je opgevoed wordt. Waarin je die oude dingen steeds meer aflegt en die nieuwe steeds meer aandoet. En zo heet het in de Bijbel ook, opvoeden. Waarin je ontzettend op je snuffert gaat... En dat is niet erg, dat mag. Ja, van de wettische mens mag dat niet. Dan wordt er gezegd, je zorgt er maar voor dat het de volgende keer niet weer gebeurt. Maar als gelovige ga je de proces zelf in, met de Heer, aan de hand van de Heer. En dan ga je je weg. En de Heer gaat je daarin voor. En de Heer houdt je dingen voor vanuit de schrift. En daar heb je dan maar op te vertrouwen, om het heel cru te zeggen. Meer keuze heb je niet. Er is maar één ding, dat is dat manna wat je elke dag krijgt. 40 jaar lang, zeg maar, in de woestijn. Niet te eten, soms. Ja, zo was het bij de Israëlieten. Maar dat was het enige wat ze verder bracht. Naar aanleiding van Romeinen 6 komen we daar nog wel verder op terug, hoor. Want daar wordt het prachtig uiteengezet. En ik doe mijn best om dat zo goed mogelijk... toe te lichten als we daar volgende keer over spreken. Kijk, vers 21, het probleem is gewoon, omdat het er zo kort staat, wekt het van die verkeerde indrukken. Omdat er staat, de zonde heeft geheerst tot de dood, en nou zou de genade heersen door rechtvaardigheid. De zonde heeft geheerst tot de dood, en dan moet de zonde dus maar niet meer heersen. Hoe doe je dat de zonde niet meer heerst? Ja, door dood te gaan, ja. En dat wordt geleerd in Romeinen over succes. Daar wordt het echt uiteengezet en uitgelegd. Nog een antwoord. Hoe krijg je het voor elkaar dat de zonde niet heerst? En wat betekent dat? Dat de zonde niet is. Dat betekent dat je je niet afvraagt, mag het wel of mag het niet? Is het goed, is het fout?
Als je daar helemaal aan onttrekken wil, dan onttrek je je ook aan de genade van God.
Ja.
Zo erg, je moet daar, ik denk dat het ook een beetje gevoelsmatig is.
Je moet dat namelijk overgeven.
Zou moeten doen, want je zegt wel eens tegen iemand, dan zit je je zonde te overdenken. En tegelijkertijd denk je dan van, wat een nutteloze bezigheid. Om je zonde te zitten overdenken.
Ja.
Denk dat je dicht tot God? Nee.
Nee.
Want je dient daar God helemaal
niet. Nee. Je bent alleen maar naar je eigen naaktheid aan het kijken, zoals Adam. En je gaat alleen maar bedenken, hoe krijg ik dat een beetje bedekt? En de Heer zegt, kom dan maar gewoon met je naaktheid, om dat beeld dan maar vast te houden. Maar ja, dan krijg je dus geklaagd van je omgeving. Nou had Adam het voordeel dat hij nog niet zoveel omgeving had toen. Maar ja, Adam, die kon beter gewoon naakt naar de Heer gaan en zich in de vrijheid overgeven. En dan vallen en opstaan. Als je dat proces niet in wil, dan blijf je gevangen in de wet. En dan blijf je naar binnen gekeerd. Dan ga je naar jezelf, bij jezelf naar binnen kijken. En dan ga je daarmee aan de slag. En je komt er nooit uit. Want je bent nou eenmaal een zondaar, dus je komt er niet vanaf. En het frustreert je, het vreet je op. En je gaat eraan kapot. En dat is wat hier staat als er staat. Het heeft als gevolg de dood. Je bent op jezelf gericht. En je gaat eraan kapot. Je hele geestelijk leven, je hele leven met andere mensen. Je bent niet meer vrij. Je hebt geen humor meer. Wat een kenmerk is van mensen die vrij zijn. Die zijn niet zo. Als je vrij bent, dan ben je niet zo makkelijk van je stuk te brengen. Maar als je zo met jezelf bezig bent, dan ben je ook zo snel gekwetst. En dan ben je zo snel dit. Ja, dat is echt waar hoor. Dan ben je van alles heel snel. Snel gefrustreerd, snel gekwetst. Want de ander die doet verkeerd. En ik doe zo mijn best om het goed te doen. En dan doet die ander, die doet dat maar gewoon. En de mensen die dus zo onder de wet leven, die hebben een hekel aan mensen die in de vrijheid staan. En die gewoon een goede grap maken over. Dat moet ik toch ook niet zeggen. Om een dodelijke ziekte. Ja, sorry. Dat is niet leuk, dat weet ik wel. En humor en verdriet ligt ook heel erg bij elkaar. Humor, en, want ik onderschat dat verdriet niet. Absoluut niet. Dat is ook niks persoonlijks bedoeld. Ik weet van, daar verder toch niks van. Maar goed. Als je onder de wet leeft, ja, dan kan je daar helemaal niet tegen. Maar als je in de vrijheid staat, als je hebt leren leven met hoe de dingen zijn, ook met je gebreken, ja, dan sta je in de vrijheid en dan. Kan er ook sprake zijn van humor, van vreugde, van geluk, vrede, blijdschap, langmoedigheid, goede tierenheid. Dan gun je de ander ook om lekker te struikelen en het fout te doen. Want dan weet je dat dat een heel lastig proces is en dan moet je iemand gewoon zijn gang mee laten gaan. En hem eventueel ondersteunen, maar niet met het vingertje van ik doe het goed en jij doet het fout. Dat werkt gewoon niet. Maar goed, zoals gezegd, in hoofdstuk 6 wordt dat uiteengezet. En ik hoop dat zo goed mogelijk te bespreken. Zodat het wat duidelijker wordt. Want het staat er allemaal uitgebreid en heel duidelijk. Dus we zullen zien wat we ervan kunnen maken. De volgende keer. Want het is alweer overtijd. Het is overtime. Dat is de laatste Engelse term voor vandaag.